Dus dan gaan we verder met de studie in Prediker. Ja, ik zei net al, sommige gedeeltes, ja, die kun je lezen en dan denk je van, nou, het is helder wat er staat. Wat is, is ook niet heel ingewikkeld uit te leggen. Het boek als geheel, dat blijft voor mij, misschien hebben jullie dezelfde ervaring, zelfs na het aantal studies wat we nu hebben gehad, een beetje schemerig. Weet je, het is, ik zoek graag naar het grote geheel. En als ik dan het grote geheel te pakken heb, dat je de details kan invullen. En dat eigenlijk alles op zijn plek valt. En op de een of andere manier is me dat bij het boek Prediker nog niet echt gebeurd, zou ik maar zeggen. Dat ik het idee heb van, nou, nu heb ik iets om vast te pakken. Dat geeft op zich natuurlijk niet. Het is wel goed om het eventjes gewoon te erkennen, dat je niet al te veel van me gaat verwachten nu. Dat moet je sowieso niet doen. Maar ja, misschien dat we als studerende, al lezende zo in de boek Prediker op een gegeven moment tot wat meer helderheid komen. In elk geval hebben we gezien dat Kohelet de koning Salomo, die Kohelet is een verzamelaar, een vergaderaar. En dat lijkt te zien op dat gebeuren rondom de tempel, toen iedereen rond die tempel was vergaderd. De persoon die spreekt, die heeft aan de ene kant heel veel moeite met het leven, met de dingen die hij ziet. Het is ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Hij heeft het over de totale leegte van het bestaan. Hij ziet ook een heleboel onrecht. Dat zijn we in de loop van de studies ook wel tegengekomen. Hij ziet de goddeloze die het goed gaat. En waarover geen recht wordt gesproken. En je ziet de vrome, degene die God vreest, in het lijden. En uiteindelijk gaan ze allemaal naar dezelfde plek, zegt hij. Ja, ze sterven allemaal en dan? Ja, wat is nou het voordeel van de een boven de ander? Of boven, van de ander boven de een geweest? Dat is de grote vraag van Kohelet. De zin van het bestaan. Gelukkig hebben we in een vrij vroege studie al eventjes naar Paulus ook al gekeken. Over de ijdelheid. En Paulus die zegt, in de kracht van de opstanding is er geen leegheid. Is er geen ijdelheid. Ja, vooral 1 Korinthe 15, dat was zo'n prachtig hoofdstuk. Waar Paulus eigenlijk boven de ijdelheid van Prediker uitstijgt. Hij heeft het dan ook niet over onder de zon, voor ons, voor hen die leven in de kracht van de opstanding, leven eigenlijk al voorbij het onder de zon. Daarmee zeg ik niet dat Prediker ons niks te vertellen heeft, juist wel denk ik. Alleen nogmaals, van ja, wat is nou de overkoepelende boodschap van het boek? Waarom staat het überhaupt in de Bijbel? Dus misschien een vraag die ik helemaal niet mag stellen, maar ja, dus af en toe denk je wel van... En ik ben niet de eerste die vraag stelt trouwens. Je ziet het ook in verklaringen. Daar heb ik ook best wel het een en ander van gelezen en er is eigenlijk geen verklaring die me verder heeft geholpen in Prediker. Je kent het, zo gaat het vaak met verklaringen. Soms niet trouwens, soms haal je er best mooie, goede gedachten uit. Alleen bij Prediker ben ik nog weinig verder gekomen. Wat ik zelf altijd probeer in dit soort gevallen een beetje naar structuur te zoeken, naar kernwoorden te zoeken. Nou, bijvoorbeeld onder de zon, dat is zo'n kernwoord hier. Ijdelheid, dat is een ijdelheid, de ijdelheden, dat is een kernwoord. De dwaas en de zot, ja, dat is een duidelijk thema in Prediker. De dwaas die tegenover de wijze wordt de wijze tegenover de dwaas, of de zot, ja, die staan tegenover elkaar. Dat is ook heel duidelijk een thema. Een ander thema, dat ligt iets meer verborgen, dat is God vrezen. Ja, de vrezen Gods. Ik ga het niet hebben over de uitdrukking de vrezen des Heren. Dat is ook een belangrijke uitdrukking in de Bijbel. Die komt niet in Prediker voor. Het gaat over de vrezen Gods. Of de vrezen van God, de vrees van God. Ik zeg niet dat daar een heel groot verschil in zit, maar ik beperk me eventjes om de studie een klein beetje te beperken tot die uitdrukking, het vrezen van God, God vrezen. Wat is dat? Nou, in elk geval is een duidelijke boodschap in de Tenach, maar ook in het Nieuwe Testament. Als je God vreest, dan zegt God tegen jou, vrees niet. Ja, het vrees niet wordt uitgesproken tegen hen die God vrezen. De eerste die in de Bijbel die het woord ik vrees God in de mond neemt, dat is Jozef in Genesis 42. En dan wil Jozef, die wil zijn broeders gevangen houden. En dat is nou net een tekst die ik niet heb opgeschreven. Even kijken hoor.
18.
Vers 18. Ja. Doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. 42 vers 18. Ja, dus doe gewoon alles wat ik zeg. En dan zul je in leven blijven. Dus trouwens, doe dit en gij zult leven. Dat is ook de boodschap van de wet. Ja. Doe dat en je zult leven. En Jozef die zegt erbij, ik vrees God, vertrouw me maar. Ja, want ik ben iemand die God vreest. Nou, Prediker, die opmerking over de wet, die sluit overigens aan bij een andere serie die ik heb gegeven, die ik aan het geven ben over de wet. Dat heeft verder niks te maken met het boek Prediker nu, als zodanig. Het woord vrezen van God, dat komen we in Prediker een aantal keer tegen. Die zullen we langslopen en uiteindelijk leiden we dat voor vanavond bij een studie naar Prediker 12. Ja, daar kwam ik uiteindelijk uit en daar zal het grootste deel van de avond aan besteed worden. Het grootste deel van deze studie. Paulus die gebruikt ook het woord vrezen, de vrezen van God. Bijvoorbeeld in Romeinen 3, als een citaat van Psalm 38, 36. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ja, dat is als Paulus bewijst dat zowel de heidenen, of niet alleen de heidenen, maar ook de Joden, geen rechtvaardigen zijn, goddelozen. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Dat is een belangrijke uitdrukking. Hij gebruikt, ja, dus Paulus gebruikt de vrezen van God ook voor hen die in Christus zijn, die gelovigen zijn geworden. Als hij bijvoorbeeld in 2 Korinthe 6 aan het eind de Korintiërs vermaant. Ja, in 2 Korinthe 6 vers 14, dan zegt hij, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Bij die woorden moest ik trouwens wel aan Salomo denken. Salomo die de tempel had gebouwd, die enorm veel wijsheid had gekregen van God, maar die zich uiteindelijk wel vermengt met de afgoden van de heidenen, van de heidense volken rondom hem. Ja, dus we hebben hier Salomo eigenlijk als een tegenvoorbeeld. Dan eindigt Paulus met dat gedeelte met een belofte. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat zijn de beloften van het nieuwe verbond aan Israël gegeven. In bijvoorbeeld Jeremia 31 en Jesaja en Ezekiel. En Paulus die past die belofte op de gelovigen toe. En dan zegt hij, terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en van de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze van God. Ja, in Gods vrezen. Dus die vrezen van God, Dat is een hele mooie uitdrukking. Ja, bijvoorbeeld ook Efeze 5 vers 21, het elkaar dienen in de vrezen van God. En dat betekent niet een angst hebben voor God, want zij die in de Heer Jezus Christus zijn, die hebben die angst niet nodig. Maar het is wel een ontzag, een eerbied voor degene die ons verlost heeft en in wie wij zijn. Maar tegelijkertijd zegt diezelfde God tegen ons, als wij die vrezen hebben, als wij in Christus Jezus zijn, dan zegt die vrees niet. Vrees niet voor al dat andere in de wereld. En zelfs geen vrees voor de grootste vijand, de dood. Nou, dat idee van de vrezen van God, die komt ook in Prediker terug. En de eerste keer dat je de vrezen Gods in Prediker tegenkomt, is in Prediker 3. In een tekst die we in een eerdere studie ook al hebben gezien, Prediker 3 vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid, voor de eeuw, ja, tot in de eeuw zijn. En ik denk dat daarmee bedoeld wordt, ja, voor de toekomende eeuw. De aion, de olam, die komen zal. En er is niet toe te doen, nog eens er af te doen. Dat waren woorden die bij de wet hoorden. Dat hebben we ook al gezien, de prediker die spreekt hier tegen de achtergrond van de wet. Dat is voor vanavond ook even belangrijk. Nog eens er af te doen, en God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Nou, als we even doorbladeren naar Prediker 5. In Prediker 5. Er wordt eerst, ja, weer de dwaas aangesproken, of de, in elk geval de mens aangesproken om niet te zondigen. Vers 5, laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk stoornen om uw stemmen wil? En verderven het werk van uw handen. Want gelijk in de veelheid van de dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden. Maar vrees gij God. Dat is dus het tegendeel van wat hij net zegt. Niet in de veelheid van woorden, niet in de veelheid van dromen, maar vrees gij God. We leven in de vrezen Gods. Een eindje verderop, in Prediker 7, vers 18. Vers 18 wordt voorafgegaan aan een paar versen die ik moeilijk vind. En misschien vinden we het al. Wees niet al te rechtvaardig, nog houd u zelf al te wijs. Waarom zou het u verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Waarom zou het u sterven buiten uw tijd? Het klinkt alsof Kohelet hier zegt, nou, schippen maar een beetje met de wijsheid en met de gerechtigheid. Nou, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Misschien dat hij bedoelt, wees niet al te rechtvaardig bij jezelf, of acht jezelf niet al te wijs. Of iets dergelijks. Alleen dan vind ik de toevoeging, waarom zou je verwoesting over u brengen, vind ik dan wel wat al te sterk. Of waarom zou u sterven buiten uw tijd? Maar goed, in elk geval vers 18. Het is goed dat u daaraan vasthoudt en trek ook uw hand van dit niet af. Want die God vreest, die ontgaat dat al. En wat dat al is, dat weet ik niet. Maar in elk geval is de betekenis, vrees God en het gaat je goed. Nou, in Prediker 8, vers 12 en 13. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt. Nou, dat staat er eigenlijk niet. En God hem verlengt, zijn leven verlengt. Zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen en die voor zijn aangezicht vrezen. Binnen al die twijfel, daar hebben we hem vorige keer bij stilgestaan, binnen al die twijfels over het leven, is er voor Kohelet één ding duidelijk. Hoewel ik er niks van kan zien, zegt hij toch, ik weet dat het die zal welgaan die God vrezen. En die voor zijn aangezicht vrezen. En vers 13, maar de goddeloze zal het niet welgaan en hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Ja, hier zie je dus vrezen en niet vrezen weer tegenover elkaar staan. En Kohelet die wist, de godsvrezen, ook al zie ik het niet, ik weet toch voor zo iemand gaat het goed. Nou, dan Prediker 9, vers 2. Nou, en daar zie je degene die de eed vreest. Daar gaat het niet zozeer over het vrezen van God, maar de eed vrezen. Hij die de eed eerbiedigt. Maar ook daar staat het weer de twijfel bij Kohelet, of de moeite die hij heeft met het feit dat hij de rechtvaardige en de goddeloze precies hetzelfde behandeld ziet worden. Nou, dan komen we tenslotte in Prediker 11 en 12. Prediker 11 en 12. Daar vind je het woord vrezen twee keer, één keer. In de zin van angst hebben. Maar Prediker eindigt het boek, en dus ook dit hoofdstuk, met de aansporing vrees God. Vers 13 zie je dat. In hoofdstuk 12. Van alles wat gehoord is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. En dan zie je dat het hier gaat over het gericht. En dat staat niet helemaal op zichzelf, want als je Prediker 12 en het laatste stukje van 11 pakt, dan zie je dat er wel degelijk iets van structuur in zit. En daar wilde ik vanavond eventjes naar kijken. Prediker 11, vers 8 en vers 9, die worden aan elkaar gekoppeld door het woord verblijden. Ja, vers 8 zegt, maar indien de mens veel jaren leeft en verblijdt zich in die allen, zo laat hem ook gedenken aan de dagen van de duisternis, want die zullen veel zijn. En al wat gekomen is ijdelheid. Ja, zie je, Prediker, die is er een meester in om gelijk een domper op boven alles te zeggen. En dan heb je eindelijk een mens die zich verblijdt, ja, die veel jaren leeft, dus die oud wordt, en alle momenten van zijn leven daar blij over is. Maar dan komt Kohelet, bang, erbovenop, laat hem ook gedenken aan de dagen van de duisternis, want die zullen veel zijn. En al wat gekomen is ijdelheid. Dat die dagen van die duisternis, die kunnen haast niet bestemd zijn voor de persoon over wie het hier gaat. En dat is hier even een belangrijk gegeven. Want het volgende, vers 9, daar gaat ook weer over verblijden. Dan zegt Prediker, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap en wandel in de wegen van uw hart. En in de aanschouwingen van uw ogen. Maar weet, ja dus, jongeling, ga je gang, verblijd je. Daar is ook niks mis mee natuurlijk. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. En het gericht is hiermee vanaf vers 12, vers 9 tot en met het einde van het hoofdstuk. Dus een thema. Het gaat hier over gericht. Maar over welk gericht spreekt Kohelet hier nou? Ja, dus ook die jongeling die zich verblijdt en die wandelt in de wegen van zijn hart en in de aanschouwing van zijn ogen, die weet dat hij voor het gericht zal komen. Zo doe dan de toren wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Ik denk dat Kohelet hier een specifiek persoon op het oog heeft. Dat hij het niet hier in het algemeen heeft tegen alle jongelingen of iets dergelijks. Maar gedenk aan de schepping in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van welke gij zeggen zult, ik heb daarin geen lust. Over wat voor dagen zijn dat, die kwade dagen? Nou, we hebben net al gezien dat de dagen van duisternis komen. En hier zijn het de kwade dagen. Die kwade dagen, dat zijn niet de dagen en de jaren van de jongeling. Dat klopt namelijk niet. Dat dacht ik wel altijd, van je moet als jongeling, je moet wel een beetje oppassen, want op een gegeven moment komen de kwade dagen in je leven. Of kwade jaren. Maar daar gaat het hier niet over. Het thema is het gericht. En waarom gaat het hier niet over? Nou, er zit een klein beetje structuur in het hoofdstuk. Door deze woorden, eer dat. Ja, dat zie je in vers 1. Eer dat de kwade dagen komen. En die zin, die maakt Qohelet veel later pas helemaal af. Want hij zegt ook, vers 2, eer dat de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen naar de regen. Dat eer dat, in mijn vertaling staat eer dan, maar er staat precies hetzelfde als eer dat als in vers 1. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen. En je kan hier dus ook zeggen, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. En de wolken wederkomen na de regen. De zon, het licht en de maan en de sterren die verduisterd worden. Nou, dan gaat ons denk ik een lichtje op. Ja, dat klinkt een beetje paradoxaal, maar ik denk dat we nu allemaal wel bepaalde gedeeltes in hun hoofd hebben van hier wordt gesproken over gericht. Ja, want in de plaats van het gericht, openbaring, Matthäus 24, daar zullen we zo meteen even naar kijken, Matthäus 24, daar gaat het juist over het verduisterd worden van de zon en de maan en de sterren. En ook het vervolg, in de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven, en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensters zien, verduisterd zullen worden. En die maalsters, dat zijn zij die het koren malen. En ook die vind je in Matthäus 24 terug, of 25 is dat geloof ik, waar twee vrouwen malen, de een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. Dat zou hier best eens mee in verband kunnen staan. Ja, want ze worden verminderd. Minder in aantal. Ja, sommigen worden weggenomen, de anderen worden gelaten. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid van de maling en hij opstaat om de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Wat dit betekent, de deuren die worden dichtgedaan uit angst voor binnendringers. De verschrikkingen zullen zijn op de weg. Ja, dus op de straten zal verschrikking zijn. En dat, dat is het volgende vers pas. Als er een nederig geluid is de maling en hij opstaat op de stem van een vogeltje. Er hoeft maar een vogeltje te chillen en degene die over wie het hier gaat, die schrikt op, die springt op van zijn bed. Wat gebeurt er? Ja, zoveel angst is er. Het gaat hier over dagen, de dag die komen zal. Dagen van gericht. Dat zie je ook in vers 5. Ook wanneer zij voor de hoogte, of voor de hoge, hij die in hoogheid is. Dat woord zijn we in prediker 9 ook al een keer tegengekomen. Hij die in hoogheid is. Nee, niet in prediker 9, sorry, prediker 5. Vers 8, dan vind je datzelfde woord. Drie keer zelfs. En dat er verschrikking zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien. Denk aan de amandelboom aan Jeremia 1. De amandelroede. Dat als de Heere in het gericht zal komen met zijn volk Israël, daar gaat het in Jeremia 1 over, dat is dat gezicht van die amandelroede, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen. De sprinkhaan is altijd het teken van degene die de oogst komt verwoesten, en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. En dan gaan we weer verder, dus de derde keer, het woordje eer dat. Zie je dat? Dus we gaan gewoon verder lezen en dan moet je dat hoofdzin moet je er nog even bij pakken. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dan de derde keer eer dat het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de sprinkanen gebroken wordt en het rad aan de boornput in stukken gestoten wordt. Ook hier gaat het over duidelijke tekenen van vernietiging, van verwoesting. Wat het precies in detail betekent, dat weet ik niet. Een zilveren ketting die ontketend wordt. Een gouden schaal die in stukken wordt gestoten. Een kruik die wordt gebroken. De rat aan de put die wordt in stukken gemaakt. En dat het stof wederom zal tot de aarde keren als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden. Zegt de prediker, het is al ijdelheid. Ik denk dat Kohelet hier in hele beeldende taal voor zich ziet, bijna als een profeet. Die dagen, die donkere dagen die komen zouden, waar dus degene die de hele dag heel lang leeft en altijd blij is geweest, denkt eraan, het gericht gaat komen. Ook de jongeling. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En de kwade dagen, dat zijn niet de kwade dagen van de jongeling. Nee, dat zijn de kwade dagen waarover de rest van dit gedeelte tot en met vers 7 gaat. Waarin de zon, de maan en de sterren verduisterd worden. Waarin bijvoorbeeld die maalsters verminderd zullen worden. Wanneer er vernietiging zal zijn. Die zilveren keten, die kruik die aan de put. En dan eindigt Kohelet dus ook weer met het gericht. Want 14, want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. We zullen heel eventjes naar Matteüs 24 gaan en dan kom ik zo meteen nog heel even terug. Op dit gedeelte, Matteüs 24. Zonder direct te willen zeggen van, hier moet Kohelet aan gedacht hebben. Het klinkt wel alsof hij in elk geval een visioen heeft gehad, of een toekomstvisie van duistere dagen waarin God richt. Het gericht doet komen, waarin hij de dagen recht gaat maken. En dat gaat door duisternis heen. Matteüs 24, vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, er wordt de grote verdrukking in Juda besproken, in vers 15 tot 28. Na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dan gaat het verder over de komst van de Heer Jezus. Matteüs 24. De vermaning tot waakzaamheid vanaf vers 36. Dan gaat het over die dag. Toch van die dag en dat uur weet niemand, ook niet de engelen van de hemelen, de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En dan noemt hij bijvoorbeeld, als dan, vers 40, zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, dat zijn die maalsters. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want u weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar het is wel de oproep om, net als de jongeling, om te gedenken. Denk eraan, de kwade dagen zullen komen. De dagen van duisternis zullen komen. Die dag zal komen. De dag van het gericht. En misschien nog het meest opmerkelijke, als dan Matteüs 25, als dan de Heere gekomen zal zijn. En wanneer de zoon, dus vers 31 van Matteüs 25, en wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en dan zal ze van elkander scheiden, zoals de herder zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En nou gaat dat verdere hoofdstuk hier over een herder die die schapen van die bokken scheidt op grond van hoe zij hem en de broeders hebben behandeld. Waarom leg ik nu even de nadruk op die herder die daar zal zijn na dat gericht wat we hebben gelezen? Nou, gaan we even terug naar Prediker. Prediker 12. Vers 1 was de jaren naderen van welke zij zeggen, ik heb geen lust daarin. Ik heb daar geen verlangen in, ik heb daar geen behagen in die woorden die, of in die dagen die komen zullen. Dat woordje voor lust vinden we ook weer bij de woorden die Kohelet zocht. Kohelet zocht aangename woorden in vers 10. Dat is hetzelfde woordje als lust in vers 1. Ja, die jaren die komen zouden, die zijn niet aangenaam. Maar Prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschreven is recht. Woorden der waarheid. De woorden van de wijzen zijn als prikkelen, als nagelen diep ingeslagen. Ja, dus waarmee je een bouwwerk maakt. Misschien dat ze gerelateerd zijn aan de tempel. Van de meesters der verzamelingen, wie dat dan ook zijn, waarschijnlijk de schatmeesters, ook weer van de tempel. En die gegeven zijn, en wie zien we hier, van één herder. Ja, de juiste vertaling is niet de enige herder, zoals de staande vertaling, maar één herder. En hier dus volgt op dat gericht wat besproken wordt in hoofdstuk 12... dat van die zon en die maan en die sterren die verduisterd zullen worden, die maalsters die worden verminderd, dan volgt hier ook de woorden van de wijzen die gegeven zijn door één herder. Ik vond het verband te opmerkelijk om het nu niet met jullie te delen. Ik geef toe dat, ja, ik weet niet in hoeverre ik er nu iets van mezelf in heb gelegd of dat het inderdaad met elkaar te maken heeft, deze twee gedeeltes. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de Heer, toen hij die reden uitsprak over de maan, de zon en de sterren, dat hij bijvoorbeeld niet aan Prediker 12 heeft gedacht. En als hij zegt van die maalsters, die vrouwen die staan te malen, één zal worden aangenomen en de ander niet, dat hij niet aan Prediker 12 heeft gedacht. En natuurlijk is die ene herder, de woorden, de wijze woorden, die je ook zelf in Matthäus 25 weer kunt lezen. Die ene herder, ja, die getuigt zeker van hem. Ja, ze zijn gegeven door de ene herder. Misschien dat Salomo zichzelf hier een les voorhield. Jongeling, pas op. Denk aan de dagen die komen gaan. Het gericht zal komen, ook over Israël, of juist over Israël, als ze niet gehoorzamen. Maar dan zegt hij uiteindelijk, vrees God en houd zijn geboden. Ja, leef in de vrezen van God en wandel in de geboden die God aan het volk had gegeven. Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. En hier zijn we weer dus terug bij Paulus in 2 Korinthe 5. Dat laatste vers 9 of 10 is dat, geloof ik. Ja, dus waarin Paulus over het gericht spreekt en over het werk, hetzij goed of hetzij kwaad. En dat is kennelijk wijsheid. Hoe gelukkig je ook bent, en dat gun ik natuurlijk en dat gunnen we elkaar allemaal toe. Hoe vreugdevol onze dagen wellicht ook zullen zijn met de dingen die we hebben. Bedenk ook altijd, ja, dat het niet zo zal blijven. Ja, er is een gericht, God gaat richten. En dan weten we ook dat daar die herder is. En dat duidt hierop de herder van Israël. Daar kun je over lezen bijvoorbeeld in Jeremia. Je kunt over die herden lezen in Ezechiël. En natuurlijk zojuist in Matteüs 25. Johannes 10 gaat over diezelfde herder. En dat is die persoon die zelf in het gericht is geweest. Die zelf reeds door dat gericht is gegaan. Dat gericht waar hierover wordt besproken. En waardoor wij in hem feitelijk ook al door dat gericht zijn gegaan. Ja, als we in hem zijn, dan ben je al door dat gericht heen. En dan wacht, zoals we uit de profetieën kunnen zien, deze wereld, die wacht nog het gericht. In het bijzonder het volk Israël, ja, waar dat gericht zal beginnen. Maar dat is de weg naar de nieuwe schepping toe. Maar als we in Christus Jezus zijn, dan zijn we in hem, net als een Noach en zijn gezin, dwars door dat gericht heen gegaan. Staan we geestelijk gezien al op die nieuwe bodem, in die nieuwe schepping. Hebben we daar al deel aan. En is dat hetgeen waarvan we mogen getuigen. Ook al komen er dan donkere dagen, ook al komen er dan dagen waar anderen geen lust aan hebben, geen behagen in hebben, we hebben een gezicht ver daaroverheen in de Heer Jezus Christus. De gerechtigheid die op aarde zal worden aangebracht. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal heersen en waarin niet de zonde meer zal heersen en waar ook niet de dood meer zal heersen. Begeef ik me iets buiten het boek Prediker, maar dat geeft denk ik niet om er inderdaad ook aan deze studie ook nog een vorm van hoop en duidelijkheid aan te geven van waar onze plek in Christus Jezus is. Tot hiervoor vanavond.